Beursweek aflevering 47. Simon, daar zijn we weer.
Ja, goeiedag. Dat ging alweer snel, joh, een week.
De week vliegt voorbij. En nou ja, zeker als je leuke vragen krijgt van luisteraars, want daar vroegen we dus om. En we hebben er eentje binnen van Ken Arninghoff hebben we die binnen. Ik weet niet precies waar vandaan. Zoveel geeft Spotify niet aan informatie mee. Maar mocht je dus ook een vraag hebben voor Simon Wiersma over de beurs, over beleggen, je kunt hem stellen via de Q&A-functie in Spotify. Daar komt-ie. Eigenlijk is de vraag die bestaat uit twee delen. Het eerste deel, en volgens mij moeten we daar een kleine correctie op plaatsen, maar goed. Denken jullie dat er een recessie aankomt op de Amerikaanse beurs dit jaar?
Ja, en je wou zeggen een kleine correctie op plaatsvinden, maar dat is ook inderdaad, denk ik, wat hij bedoelt.
Dat is de correctie ook precies.
Ja, ja. Ik denk dat we het antwoord ook even in tweeën moeten splitten. Ik denk dat als we het hebben over de Amerikaanse economie, in samenhang met de recessie, dan denken we dat er dit jaar geen recessie meer gaat komen in Amerika. Tweede, komt er dan wel of geen correctie op de Amerikaanse beurs? Ja, dat is altijd lastig te voorspellen. Normaal gesproken zie je altijd wel twee keer in een jaar of een economie nou goed of slecht draait, maar wel een correctie van een procent af van 5-10%. Dus dat valt zeker niet uit te sluiten. Op dit moment, zoals je zult realiseren, met de recordregen op de aandelenbeurzen wereldwijd, zien we dat in ieder geval op de korte termijn niet gebeuren. Het kan best zijn natuurlijk dat je een keer een stapje terug doet, hè, op een dag. Je zal niet elke dag omhoog gaan. Maar de vooruitzichten, in ieder geval op de korte termijn, zijn wat ons betreft eigenlijk uitstekend voor aandelenbeleggers.
Juist. En een correctie, het heeft misschien voor sommige mensen een beetje een enge, wrange bijsmaak of zo, maar hoeft ook niet erg te zijn.
Nee, zeker nog, ik denk dat het vaak wel gezond is, hè. Wat je vaak ziet is dat als een beurs of een aandeel enorm sterk gestegen is, ja, dan hapt het een beetje naar lucht. Dan zie je ook vaak dat wat mensen wat winst nemen. Terwijl de fundamentals, hè, dus hoe een bedrijf zich ontwikkelt, eigenlijk verder positief ontwikkelt. Maar dat biedt dan ook weer kansen voor andere beleggers om dan in te stappen. Uiteindelijk gaan beurzen altijd omhoog. Maar bied je soms met lagere koersen toch wat kansen ook voor nieuwe beleggers.
Kijk, en dan deel 2 van Ken's vraag. Nou, dan wordt hij helemaal saillant. Welke aandelen hebben jullie voor de komende 10 jaar? Dichten jullie goede kansen toe? Laat hem zo samenvatten.
Ik zeg, pak pen en papier erbij. Maar goed, in de digitale wereld.
Ik schrijf
wereld
mee en dan zeg ik mijn baan op.
Ja. Nee, ja. Ik denk dat wat duidelijk is, is dat we op dit moment, en dat zie je ook terug in onze beleggingsstrategieën, een voorkeur hebben voor groeisectoren. Dan moet je denken aan IT, communicatiediensten, duurzame consumentengoederen. Want dat zijn eigenlijk de sectoren waar op dit moment de hoogste winstgroeiverwachtingen voor zijn. Kun je denken aan aandelen als Nvidia, ASML, Microsoft, Amazon. In ieder geval een deel van de Magnificent Seven aandelen, die vallen in die categorie. En dat is niet voor niks. Hè. Die aandelen hebben het al heel goed gedaan. Maar als je kijkt naar de winstgroeiontwikkeling over de afgelopen 2 jaar en je zet het af tegen de koersstijging, ja, dan zullen veel mensen misschien verbaasd zijn dat die aandelen, ondanks die enorm sterke stijging en die recordniveaus die we zien, toch goedkoper zijn geworden. En dan zie ik mensen denken, hoe kan dat nou? Ja. Nou ja, simpelweg omdat de winsten in dezelfde periode en ook de vooruitzichten van die winsten sterker zijn gestegen dan de koersen. Zo simpel is het.
Kijk, zo simpel kan het ook soms zijn. Ken, ik hoop dat hiermee jouw vragen zijn beantwoord. Laat ik doorgaan naar deze week. Centrale Bankenweek.
Ja, dit is eigenlijk al een tijdje aan de gang. Want natuurlijk, 2 weken geleden de ECB, die zoals verwacht de beleidsrente ongewijzigd liet. Maar wel deze week op een congres in Frankfurt eigenlijk hinten op een aanstaande renteverlaging in juni. Nou, dat is eigenlijk in lijn met wat de markt ook verwacht en wat wij ook verwachten. Verder hadden we dinsdag de Bank of Japan. Die staat natuurlijk in een heel lastig pakket, want die hebben een heel lange periode gehad waarbij er sprake was van deflatie. Oftewel, alsmaar dalende prijzen, ja, dan krijg je niemand aan de gang om iets te kopen.
Is dat een kwestie van decennia geweest?
Dat is een kwestie van decennia geweest. En ja, misschien is dan de coronapandemie, hoe wrang ook, misschien wel een zegen geweest. Omdat het heeft wel geleid tot een enorme stijging van de inflatie wereldwijd. Maar ook in Japan, waardoor ze eindelijk eens een keer niveaus kregen die, nou ja, waar ze eigenlijk naar streefden. Rondom de 3%. En ze hebben nu gezegd van ja, we zien nu die met name de eisen vanuit de vakbonden, de loonstijgingen, die met ruim 5% over het afgelopen jaar best wel pittig waren. Als reden om de rente te verhogen. En schrik niet, van min 0,1 naar 0%. Dus het is niet zo dat je daar van stijl achter verhogen vervalt. Maar het is wel de eerste renteverhoging in 17 jaar. Dus dat is wel opvallend. Het was ook wel een beetje de consensusverwachting van analisten. Vandaar ook dat er niet echt heftig op werd gereageerd. Sterker nog, ondanks het feit dat ze bekend maakten dat ze niet meer aan yield curve control doen, misschien gaan we het daar een andere keer nog over hebben, gaan ze wel nog steeds obligaties opkopen als ze denken dat het nodig is. En dat is dan, noemen we dan een beetje een dovische toelichting op die renteverhoging. Dus al met al reageerde de markt daar positief op.
Misschien wel even leuk inderdaad dat ik eventjes dovish en hawkish, hè, de tegenhanger daarvan. Ik zet ze eventjes ook even op onze website die we ook hebben. Die vind je ook inderdaad onder ing.nl/beursnieuws. Dan zie je de tegel voor deze podcast. Klein stukje achtergrondinformatie, een paar agendapunten vind je er ook. En ik zal deze twee termen er voor deze keer ook even bij zetten. Misschien even leuk om het even te lezen. Blijven we bij de centrale banken?
Zeker, want...
Trouwens, nog even terug naar Japan, sorry. Is dit dan de opmaat naar verdere renteverhogingen? Of zo uitgesproken was men ook nog niet...
Nee, dat is ook een beetje wat we bedoelen met dof is. Maar goed, zoals gezegd, ga je dat uitleggen. Dat houdt eigenlijk in dat we niet op korte termijn nou nog meer verkrappende monetaire beleidsmaatregelen verwachten vanuit Japan. Wat ik al zei, ze zijn al lang al blij dat daar wat inflatie is. Ze moeten nu wel wat doen en het lijkt wel een gepast moment. Maar het lijkt niet de opmaat naar nog meer renteverhogingen. Dat zou ook een beetje compleet contrair zijn, zou ik willen zeggen, met alle andere centrale banken in de rest van de ontwikkelde markten. Want die zijn bezig het voorbereiden op renteverlagingen. Of hebben dat al gedaan?
Juist. Gaan we door bij de volgende centrale bank die iets opvallends deed.
Ja, het is opvallend. Hè? Dat was de Zwitserse Nationale Bank, de Swiss National Bank, de Zwitserse Centrale Bank. Die heeft vanochtend redelijk onverwacht de beleidsrente met een kwartje verlaagd. Van 1,75 naar 1,5%. Zwitserland heeft al sinds, zomer vorig jaar te maken met een inflatie die echt wel onder de 2% is. Dus ze hebben ook alle reden om die rente wat te verlagen. Want ook daar is nog steeds sprake van desinflatie, dus steeds lagere inflatieniveaus. En zij vergaderen niet zo vaak als de ECB en de Fed. En hun volgende vergadering is pas op 20 juni van de Zwitserse Nationale Centrale Bank. Dus die hebben gezegd, daar gaan we niet op wachten wat jullie doen. Wij nemen het voortouw en gaan nu alvast de rente verlagen. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten om het ook nog even te hebben over de Fed.
Ja, natuurlijk gaan we niet over de Fed. Toch eventjes over Zwitserland nog eventjes. Ja. Hoe moet dat gezien worden? Gewoon als lopen zij vooruit op muziek of hoe moet ik dat...
Nou, als we kijken naar de verwachting voor wat wij denken, wat de centrale banken wereldwijd gaan doen, dan is het wel heel duidelijk dat die desinflatietrend, dus steeds lagere inflatietrend, ondanks dat we misschien in de eerste maanden van dit jaar in Amerika hebben gezien dat die inflatie niet in één rechte lijn naar beneden stuitert, maar dat zij dat die inflatieniveaus richting het einde van dit jaar wel verder zullen gaan afnemen. En dat zal dan niet alleen voor de Fed, maar waarschijnlijk ook voor de ECB, wat ik net al even zei, en ook de Bank of England onder andere, reden genoeg zijn om stappen te maken. En daarmee doel ik het verlagen van de beleidsrentes.
Juist. Je noemde ze al eventjes, de Fed. Deden die ook toch iets opvallends?
Ja, de Fed is natuurlijk waar iedereen naar kijkt. Hè? Want dat is by far de allerbelangrijkste centrale bank in de wereld. De dollar is de wereld reserve currency. Dus wat daar gebeurt, ook met de grootste economie in Amerika, is bepalend voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. In ieder geval op beleggersgebied. Nou, gisteravond heeft de FOMC, Federal Open Market Committee, voluit besloten om de beleidsrente ongewijzigd te laten. Nou, tussen de 5,25 en 5,5%. Ze hebben een bandbreedte daarvoor. Dat hebben ze al een tijdje, hebben ze ook al een hele aantal maanden sinds de zomer van vorig jaar niet meer gewijzigd. Het was ook de verwachting van beleggers en analisten dat dat nu niet zou gaan gebeuren. Belangrijk was om te kijken naar de uitkomst van de dotplot.
Wat is de dotplot, beste Simon?
De dotplot, dat is een puntengrafiek, Stefan, waarin de individuele leden van die FOMC, uit mijn hoofd zijn dat er 17, kunnen aangeven wat zij verwachten waar de beleidsrente de komende periode op zal staan. Dan heb ik het over eind dit jaar, eind volgend jaar en daarna.
Wacht even, dus het is inderdaad een groep mensen die kijken dan inderdaad naar een grafiek en dan plotten ze gewoon het op een...
Ja, nee, ze geven op een formuliertje aan, even aan van, joh, ik denk dat de rente daar en daar staat op dat en dat moment. En ja, als je dat dan in een grafiek zet, dan krijg je dus een puntengrafiek, we noemen dat een dotplot op zijn Amerikaans. En dan kun je dus zien voor welke periode en welke renteniveaus worden verwacht. Nou, wat was het geval? Is dat net als in december toen de vorige dotplot werd gepresenteerd, dat ook nu de mean, hè, dus de meeste kans is dat de Fed dit jaar de beleidsrente 3 keer zal gaan verlagen voor het eind van dit jaar. Daar is dus geen wijziging in gekomen. Het was toch voor een aantal beleggers en analisten een positieve verrassing, want zoals ik net al zei, we zagen in de maanden januari en februari inflatieniveaus in Amerika die net iets hoger waren dan verwacht. Toen ontstond een beetje de twijfel over, ja, maar gaat de Fed dan wel dit jaar überhaupt nog de rente verlagen? Nou, dat hebben ze gisteren nog een keer bekrachtigd. Tevens hebben ze aangegeven dat de economische groei dit jaar wat hoger zal uitvallen dan een eerdere schatting die ze deden in december. Niet tussen de 1,5 à 2%, maar 2,1%. En voor volgend jaar ongeveer een gelijk niveau. En ze hebben gezegd dat de inflatie waarschijnlijk wat langer hoog zal blijven, gemiddeld genomen. Om het dan maar helemaal af te maken, de renteverwachtingen zoals ze die hadden voor 2025, die ze afgaven in december, toen zeiden ze nog, dat kunnen wel eens 4 worden. Dat is nu ietsjes afgenomen naar nog 3. Dus in totaal 6 renteverlagingen tot en met eind 2025.
Kijk, wat voor reacties zagen we op de markt?
Ja, toch een positieve reactie. Hè. Wat je vaak ziet is dat, ja, het was ook wel een beetje de verwachting van beleggers, maar ook dit was weer een redelijk doffisch commentaar van Powell. Die ziet een zonnige Amerikaanse economie die goed draait, werkloosheid loopt nauwelijks op, zal wel ietsjes oplopen, denkt hij. Dat brengt dan de uurlonen wat naar beneden, dus dat is weer gunstig voor de inflatie. Ja, kortom, wij noemen dat dan een Goldilocks scenario. Niet te warm, niet te koud, eigenlijk perfect. En wat belangrijk is, is natuurlijk dat we ja soort van een bevestiging hebben gekregen dat de prijs van geld, de beleidsrente, de rente, hè, vanaf juni, althans dat is onze verwachting en ook van die van de markt, hè, in de grootste economie van de wereld verlaagd zal gaan worden. En dat is echt ja, positief voor alle beleggers, zou ik willen zeggen.
Inderdaad. En dan met name weer de groeiaandelen?
Ja, wat je ziet is dat dan de rentes, zoals dat gisteren ook zichtbaar was op de markten, die daalden. De tweejaarsrente die het dichtst ligt bij de officiële beleidsrente, die zakte het sterkst. Maar ook de lange rentes gingen wat naar beneden. Dat betekent dat de hypotheekrentes weer wat naar beneden kunnen gaan. Dat betekent dat ja, zolang iedereen een baan heeft en op zoek is naar een huis, dat ook graag wil kopen en kan kopen met lagere rentes. En zo krijg je een soort van zelfversterkend effect. En ook de waarderingen van risicovolle beleggingscategorieën, waaronder aandelen, ja, die kunnen wat omhoog op het moment dat je de toekomstige winsten nu kunt verdisconteren tegen een wat lagere rente. Dus ja, positief voor aandelenbeleggers, maar ook voor obligatiebeleggers, laten we die vooral niet vergeten. Niet. Want lagere rentes betekent hogere obligatiekoersen.
Kijk, zonnige vooruitzichten overal.
Ja, het is een beetje een grijze dag vandaag, maar als ik de beurzen kijk vandaag en ook in Amsterdam ziet het er heel erg groen uit met nieuwe records voor de Stock 600. We hadden de Nikkei vanochtend, gisteravond de S&P 500, de Nasdaq Composite Index en de Dow Jones op recordhoogtes. En die gaan waarschijnlijk die recordjacht vandaag verder door voortzetten.
Kijk, alleen maar mooi. De agenda, laten we daar naartoe gaan.
Ja, de agenda. En ja, we hebben natuurlijk de centrale banken gehad afgelopen week. En dan maken we nu weer plaats voor de inkoopmanagersindices. En zoals je als wellicht trouwe luisteraar weet, zijn dat belangrijke graadmeters voor de toekomstige groei. Hè? De leidende indicatoren, zoals we dat dan noemen. Vanochtend kregen we die van Frankrijk, Duitsland en die van de eurozone. We zagen wel dat de productiesector in de eurozone wat terugviel. In Duitsland met name viel die toch weer verrassend sterk terug. Maar de dienstensector het nog steeds heel erg goed doet. Ik denk dat het te maken heeft met al die wintersporters die op de Alpen
wijden en overal springen. Jij zei het vorige week ook. Probeer maar eens een tafeltje te boeken in een restaurant. Ja. Diensten, heel veel productie.
Reisjes, weekendjes weg, concerten, festivalletjes, al dat soort zaken. Dat zijn toch de zaken waar wij op dit moment blijkbaar toch wel nog heel gemakkelijk en graag ons geld aan uit kunnen geven. Wat we ook nog steeds verdienen, omdat we een baan hebben die, als je te maken hebt met een CEO, gemiddeld genomen ook weer wat meer oplevert. Maar dat is waar we ons geld aan besteden. Dus we zagen we noemen dat een composite index, richting de 50 gaan. Dat is het niveau waarop je het kantelpunt van groei of stagnatie. Nou ja, die zijn we nu in opwaartse beweging weer tegengekomen.
Is dat iets wat altijd gewoon door de jaren heen altijd al een beetje zo, een beetje stuivertje wisselen is tussen producten en diensten?
Ja en nee, het is, vaak is het wat meer gelijkmatig tussen diensten en producten. We hebben niet echt een heel groot verschil daartussen. Het is natuurlijk door de coronapandemie extreem geworden. Ja. Want toen zaten we allemaal gedwongen thuis, konden niet weg, konden alleen maar via internet spullen bestellen. We konden eigenlijk geen diensten consumeren. En toen corona over was, om het zomaar simpel te zeggen, had iedereen al zijn tuinhuisje staan, had iedereen nieuwe meubels, nieuwe verf op de muren, behang gedaan. Ja, en we gingen toen er eindelijk met z'n allen weer op uit. Dus dan ga je wat meer bestedingen zien in de dienstensector. Daar zit nu nog wel wat rek naar boven toe, hè, om die trend van voor de coronapandemie weer bij te halen. En je ziet juist dan, hè, wat we nu ook zien, is dat die productiesector nog steeds wat lastig heeft.
Okay. Verder nog opvallende agendapunten?
Zeker, want dan hebben we die van vandaag wel gehad. We krijgen vanmiddag die nog van de Income Managers Indices van S&P Global, een onderzoeksbureau uit Amerika. Dan schakel ik door naar morgen. Zit ik op vrijdag 22 maart de IFO-index.
Duitsland, hè?
IFO-index is Duitsland. De ondernemersvertrouwensindex in Duitsland. Ik denk toch ook wel een belangrijke graadmeter voor de grootste economie van Europa, die het toch op dit moment lastig heeft. Dus laten we eens kijken of daar misschien een positieve verrassing uit kan komen.
Kijk, en heb je volgende week nog een paar hoogtepunten?
Ja, we hebben eerst nog het weekend, hè, met de Formule 1 van Max natuurlijk. Melbourne, wat denk je?
Ik gok dat hij wint van start tot finish.
Appeltje eitje.
Ja,
Nou, we gaan het zien. Dan hebben we maandag, eigenlijk niet hele spannende dingen op de agenda. Dinsdag, dan is het om 13:30 onze tijd. Tijd voor de cijfers over de orders voor duurzame goederen in de VS. Ja, ook wel een goede indicatie van hoe de economie daar draait. We krijgen ook huizenmarktcijfers uit de VS voor de maand januari en vertrouwenscijfers van de Conference Board in Amerika. Zijn dan die Amerikanen inderdaad nog zo positief als dat we uit de cijfers hebben gezien?
Kijk, altijd goed om te horen.
Ja, dat is dinsdag en dan woensdag de inflatiecijfers uit Spanje. Dat zijn dan voorlopige voor de maand maart. En dan is het snel doorschakelen wat mij betreft naar donderdag. Dan hebben we de University of Michigan met hun sentimentsindicatoren. De voorlopige cijfers voor maart, die komen wat vroeger dan normaal. Omdat vrijdag is natuurlijk Goede Vrijdag volgende week. Juist. Is Amerika dicht. Wat cijfers zijn opgeschoven. Maar hebben we op vrijdag inflatiecijfers uit Frankrijk, Italië. Belangrijk zijn natuurlijk voor de ECB om in de gaten te houden of die inflatie, de desinflatietrend, inderdaad nog doorzet of niet.
Kijk, we zijn volgende week voor het weekend zijn we natuurlijk wel terug met het nieuwe show. Maar Goede Vrijdag dus, Amerikaanse beurzen dicht. Europa is?
Heb ik nog niet gekeken. Komen we volgende week op terug.
Dat gaan we volgende week vertellen.
En dan hebben we als klapper voor het weekend volgende week met Joel volgende week nog even uitgebreid bij stilstaan. De PCE deflator. En dat is dan de favoriete inflatiegraadmeter van de Fed. Dus was het inderdaad een hobbeltje, die cijfers in januari en februari, of is er meer aan de hand? Gaan we volgende week zien.
Dat en meer dus volgende week. Simon, bedankt voor nu. Ga dus naar ing.nl/beursnieuws. Tap de button aan voor de podcast. En daar vind je dus meer informatie. Klein stukje wat highlights van de agenda. En Hawkish en Dovish. Kan je daar ook allemaal teruglezen hoe dat allemaal zit.
Hoe zit het met de vragen? Want ik ben wel benieuwd wat er binnenkomt.
We gaan dus inderdaad nog een keer de mensen vragen. Stel je vraag via Spotify over de beurs, over beleggen. Wat je al niet meer wil weten. Dat is het voor deze week, Simon. Ik spreek je graag weer volgende week.
Graag gedaan en tot volgende week.
Tot volgende week.